En het eerste lied wat we zingen is Johannes de Heer 937. Johannes de Heer 937. Alle versen. De Heer is God en niemand meer. Het volgende lied is Johannes de Heer, 945. 945, Heer God, u loven wij. En alle versen.
Oh.
is Johannes de Heer 4,93. 4,93, de Heer is mijn herder. Daarvan ook alle versen. Goedemiddag allemaal, broeders en zusters en gasten onder ons. In bijzonder broeder Gijsbert Thomassen, veel zegen bij het brengen van het woord. Ook Louis weer bedankt voor de begeleiding. Volgende week hoopt voor te gaan dominee Henk Schouten. Ook hiervoor bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdag 15 maart is er weer de maandelijkse dank- en bidstond hier. En dat begint om 8:00 en iedereen is daar weer welkom bij. Na de dienst is er uiteraard gelegenheid tot het drinken van een kop koffie en thee en ontmoeting uiteraard. En de bloemen gaan deze keer naar Ali Bruis en die zullen bij haar worden thuis bezorgd. Wim, is Hannie van Amersfoort in de zaal? Oh, daar. Hannie Amersfoort wil graag nog een woord richten aan de gemeente in verband met het overlijden van haar man Arie. En ze wil wat woorden tot ons richten. Dan zal ik even naar haar toe lopen.
Ja. lieve mensen. Ga wil ik even iedereen bedanken voor het leven met het overlijden van Harry. Het deed mij goed vooral de steun en de liefde. De Heer geeft mij kracht iedere dag weer. Hartelijk dank voor alles en gebed. Dank u wel.
En ik wens iedereen een gezegende dienst. En het openingslied, dat zingen we staande, voor zover mogelijk is, Johannes de Heer 5:62. 5:62, vers 1 en 2, en na Votum groet 3, 4 en 5. 5:62.
Zusters, wat fijn om zo weer bij elkaar te zijn. Ik ben blij om weer een keer in uw midden te mogen zijn. Dat mocht van uw kant wel, maar van mijn kant heb ik het een klein beetje afgehouden. Vanwege het werk wat ik mag doen in Enschede. Maar ik vind het fijn om u te ontmoeten. En we mogen weten dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Van hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen.
Niets maakt naast hem ons vrij.
Laten we samen de Heere God danken en bidden. Ja, Heer, dat is zo en dat is zo geweldig om te weten en te mogen beseffen. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg. U stierf voor ons, Heer Jezus. En we zijn zo blij en zo dankbaar dat we mogen weten dat uw vreugde en uw vrijheid ons ten deel zijn gevallen. En wat is het geweldig om te weten, Heer, dat het de zaligheid en dat de redding, onze redding, niet van ons afhangt, maar dat het allemaal genade is op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En zo mogen wij hier ook vanmiddag bij elkaar zijn, in die ene naam die onder de hemel gegeven is, de naam van onze geliefde Heer Jezus Christus. En Heer, u weet hoe wij hier naartoe zijn gekomen. U weet wat er in ons hart leeft. U kent het diepst van ons hart, alle overleggingen van ons hart. Al onze gedachten kent u, zelfs al voordat er een woord op onze tong is, op onze lippen is, het is bij u bekend. U kent ons van voor, van achter, van onder, van boven. Ja, u kent ons totaal. Geen zel is voor u verborgen. En als we dat zo benoemen, Heer, naar u toe, dan moeten we ook zeggen, het is ons te wonderlijk. Ze is hoog, ik kan er niet bij. Als we daaraan denken hoe groot u bent, dan worden we stil. En toch kunnen we niet anders. Toch kunnen we niet anders dan op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus in de blijdschap leven. Dat wij kinderen zijn van u, van een Vader in de hemel. En we zijn zo dankbaar, Heer, voor alles wat u gedaan hebt en voor wie u bent. En misschien zit er vanmiddag hier iemand in de zaal die u nog niet kent. En laat het dan zo zijn, Heer, dat u door de krachtige werking van uw Heilige Geest, door de woorden die we vanmiddag met elkaar zullen overdenken, dat u tot zijn of haar hart spreekt. En dat u hem of haar verlost, zodat ze met ons mee kunnen zingen, geen andere pleitgrond dan hij die stierf voor onze zonde. Heer, we zijn zo dankbaar dat we hier in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Er zijn er zoveel die dat niet kunnen, die leven in landen waarin vervolging heerst, waarin ze niet zomaar uw naam mogen en kunnen belijden. Heer, waarin ze zelfs door familieleden verraden worden en de gevangenissen ingaan. Heer, deze dag denk ik speciaal aan het werk in India, wat er gebeurt onder die kleine groep van de christenen, maar waarin zo duidelijk is dat de vervolging ook in India toeneemt. En zo kunnen we tal van andere plaatsen noemen, waar we zien dat de Satan rondgaat als een brullende leeuw en dat hij zoekt wie hij mag verslinden, om maar niet het getuigenis van christenen te laten klinken. Om ze stil te krijgen, worden ze vervolgd. Heer, nu is in ons land nog een relatief godsdienstvrijheid. We weten niet voor hoe lang en hoe het allemaal gaat. We weten wel dat uw woord beschrijft dat er eens een moment zal komen na de opname van de gemeente dat er een regime komt. Wat niet zal tolereren dat de naam van de Heer Jezus Christus beleden wordt hier op aarde. En we zien nu, in onze tijd, zien we alles daar al naartoe gaan. Dat u uit de samenleving moet verdwijnen. Dat en helemaal uw zoon. Want God is nog wel eens een beetje algemeen. Maar Heer, u niet. U bent niet algemeen. U bent soeverein. U bent de Allerhoogste. U bent de Allergrootste. En we belijden u als de Schepper. En als de Herschepper van onze levens. En Heer, als wij zo vanmiddag bij elkaar zijn, dan hebben we één verlangen. U te zien. In uw glorie, in uw macht, in uw majesteit. In datgene wat u hebt geschreven. over de tijd die geweest is. Over de tijd van nu. Maar ook over de tijd die nog komen gaat. Omdat alles in uw hand is. En in uw hand is het veilig. Dank u wel, Heer. Amen. We gaan met elkaar zingen Johannes de Heer 303. Johannes de Heer 303. En dat is het lied Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Gij hebt u voor mij gegeven, zelfs u offerend voor mijn nood. 4 coupletten van Johannes de Heer 303. met elkaar lezen uit Zachariah hoofdstuk 8. Zachariah hoofdstuk 8 gaan we met elkaar lezen. Zachariah hoofdstuk 8. En dan lezen wij het volgende. Zachariah hoofdstuk 8. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb mij met grote naijver voor Sion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. Zo zegt de Heere. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal stad van de waarheid genoemd worden. De berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. Zo zegt de Heere van de legermachten. Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Zo zegt de Heere van de legermachten. Al zou het in die dagen wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk. Zou het ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere van de legermachten. Zo zegt de Heere van de legermachten, zie ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn, in waarheid en in gerechtigheid. Zo zegt de Heere van de legermachten, grijp moed. U die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten die er waren op de dag, waarop het huis van de Heere van de legermachten gegrondvest werd om de tempel te herbouwen. Voor die dagen was er immers geen loon voor de mensen, er was er geen loon voor het vee. Voor wie uittrok en wie binnenkwam was er geen vrede vanwege de tegenstander, want ik zette alle mensen tegen elkaar op. Maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen, spreekt de Heere van de legermachten. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, het land zal zijn opbrengst geven, de hemel zal zijn dauw geven, ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles in erfelijk bezit doen nemen. Het zal gebeuren, zoals u huis van Juda en huis van Israël, een vloek onder de heidenvolken geweest bent, zo zal ik u verlossen en u zult een zegen worden. Wees niet bevreesd, grijp moed. Want zo zegt de Heere van de legermachten, zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen, toen uw vader mij zeer toornig maakte, zegt de Heere van de legermachten, en ik er geen berouw over gekregen heb, zo heb ik mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. Dit zijn de dingen die u doen moet. Spreek de waarheid tegen elkaar. Oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief. Want dit alles is iets wat ik haat, spreekt de Heere. Het woord van de Heere de legermachten kwam tot mij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Het vaste in de vierde, het vaste in de vijfde, het vaste in de zevende en het vaste in de tiende maand zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Zo zegt de Heere van de legermachten, er zullen weer volken komen en inwoners van veel steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere stad en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermachten in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen en zeggen wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. Tot zover. Zachariah 8, een hoofdstuk vol met profetie, vol met datgene wat er nog gaat gebeuren. Je zou het hoofdstuk in meerdere dingen kunnen verdelen, maar grofweg in twee delen neer kunnen zetten. En dan begint het eerste deel met vers 1. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. En dat woord dan weer herhaald in vers 18. Het woord van de Heere van de legermachten kwam tot mij. En het eerste deel gaat dan voornamelijk over het herstel en de gunst van de Heere. Datgene wat de Heere gaat doen met zijn volk. En het tweede deel geeft antwoorden op diverse vragen die er gesteld worden. Maar alles gaat over het herstel van Israël. En verder, als je inzoomt op de tekst, zou je ook kunnen zeggen van, hé, je ziet ook 10 punten die steeds weer beginnen met een woord van de Heere. In vers 3, zo zegt de Heere. Vers 4, zo zegt de Heere. Vers 7, zo zegt de Heere. Vers 9, zo zegt de Heere. En dat gaat zo door. En je kunt 10 woorden van de Heere naar boven halen, die de Heere God spreekt over zijn volk, met betrekking tot zijn volk. Nou, het is heel goed om daarbij stil te staan. En waarom is het nou goed om daarbij stil te staan? Omdat het handelen van God met zijn volk, ja, ons helpt, hoe God ook handelt met ons, de gemeente van God, de gemeente die hij verkregen heeft door het bloed van zijn zoon, wat Paulus zegt in Handelingen 20. En je ziet dan en je leert dan in het handelen van God, God kennen. En ik hoop dat het ons daarom gaat. Dat wij zo gericht zijn op het kennen van God, dat wij verlangen om hem meer te kennen. Dat wij verlangen om te groeien in hem, wie hij is en wat hij doet en wat hij nog gaat doen. En dat wij ook mogen weten wie zijn zoon, de Heer Jezus Christus is en hoe hij handelt door en in zijn zoon. Want ja, we moeten wel aangeven, het handelen met Israël kunnen we niet 1 op 1 leggen op het handelen van de gemeente. Anders komen we niet uit. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook wel eens bij de evangelie, dat mensen alles 1 op 1 wat er in de evangelie staat leggen op het handelen van hoe God omgaat, hoe Christus omgaat met zijn gemeente. Nou, je moet er geestelijke lessen uithalen. Zeker waar. En die geestelijke lessen die proberen we ook vanmiddag uit Zacharia 8 te halen. Maar het handelen zit wel een verschil in. En een van die grote verschilpunten is natuurlijk al dat wij na de Pinksterdag, dat de gemeente de Heilige Geest heeft ontvangen. Trouwens, weet u wat een rijkdom het is dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen? Paulus zegt het in de Korinthebrief, hoofdstuk 2 is het volgens mij, dat wij de geest van God hebben ontvangen en dat wij de wijsheid van God hebben ontvangen. Nou, ga er maar aan staan. Mooi, hè? Dat hebben wij van God ontvangen. Ja, in onze oude natuur? Nee, niet in onze oude natuur. In onze nieuwe natuur, in wie wij zijn in de Heere Jezus Christus, hebben wij Gods wijsheid en Gods geest ontvangen. En dat is geweldig mooi. En daarom zegt Paulus ook zo vaak, vergetend hetgeen achter mij ligt. En dat oude als voor dood houden, wil ik leven in een nieuw leven. En dat nieuwe leven is met Christus verborgen in God. En ik hoop ook dat we dat allemaal vanmiddag kunnen zeggen. Allemaal in vrijmoedigheid vanmiddag kunnen zeggen. Niet zien op onszelf, niet zien op wie wij zijn, of op wat wij hebben gedaan, of op wat wij kunnen, of op wat wij hebben, maar dat wij helemaal weg hebben gekeken van onszelf, omdat wij in onszelf, Paulus zegt in de Romeinenbrief, gaat heel diep, ja, niets anders zien dan wat niet goed is, wat niet vol bewonden wordt voor God. En daarom kijken we weg van onszelf en zien wij de verheerlijkte Christus. Die voor ons, we hebben het gezongen, gestorven is aan het kruis. En op het moment dat wij daarin geloven, dat wij in hem geloven, in zijn werk geloven, mogen wij weten dat God ons, en dat is Gods werk, wederom geboren laat worden. Uit hemzelf geboren laat worden. Kan ik dat begrijpen? Nee. Gaat helemaal bovenuit. Maar ik mag het geloven. Op grond van het woord van God. En ik hoop ook echt dat u, dat jij dat vanmiddag kan zeggen. Dat je op grond van het woord van de Heere God, op zijn belofte, mag staan en zeggen, de enige pleitgrond die ik heb, is wat dit woord beschreven heeft, namelijk het verzoenend bloed van de Heer Jezus. Als u dat nog niet kent, als jij dat nog niet kent, leef je nog onder het oordeel van God. Maar dat hoeft niet. Want het feit dat u, dat jij hier vanmiddag zit, betekent dat God u zijn zoon voorhoudt. En zegt van oké, hier is mijn zoon. Accepteer hem, neem hem aan in jouw leven. En dat is het geweldige. Want als je hem aanneemt, dan gaat God verder in het handelen dat hij je wederom geboren laat worden. Maar daar gaan we het vanmiddag niet over hebben. Maar dat is wel heel belangrijk. In die verse, in Zacharia 8, daar kom je dus allerlei punten tegen. Je kunt dus 10 punten van herstel van Israël vinden die verborgen zijn in dit hoofdstuk. En we gaan ze niet alle 10 behandelen. Dat heb ik in de gemeente waar ik mag dienen, heb ik dat geprobeerd. Ik kwam maar tot 5. Dus dat gaat niet lukken. Maar het zijn wel hele mooie dingen. Hele mooie punten die Zacharia hier als woord van de Heere God moet opschrijven. En laten we maar gewoon enkele eruit pakken. En dan ook de geestelijke les naar ons toe halen die wel degelijk ook vanuit het Nieuwe Testament bevestigd wordt en die tot ons komt. Het eerste, dat is dat er staat in vers 2, zo zegt de Heere van de legermachten, ik heb mij met grote naijver voor Zion ingezet. Ja, met grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. En dan gaat het mij over dat God hier zegt, ik heb mij met grote naijver ingezet. God heeft een enorme inspanning, heeft hij geleverd in het verleden en zal hij gaan leveren ook in de toekomst om zijn belofte aangaande Israël uit te laten komen. En wat wordt er vandaag de dag over Israël veel geheibel gemaakt? Met allerlei gebieden die dan Israël toebehoren of niet toebehoren. Moet je ze weer andere namen geven. En als je gaat kijken in de VN hoeveel resoluties er tegen Israël zijn. Er is geen enkel ander land wat zoveel resoluties krijgt als Israël. En toch moeten wij vasthouden aan de woorden die God spreekt. Namelijk, ik heb mij met grote naijver ingezet voor Zion. En met een grote grimmigheid heb ik mij voor haar ingezet. En die grimmigheid van God is tweeledig. Aan de ene kant tegen zijn volk en aan de andere kant voor zijn volk. En maar God is bezig met dat volk. En dat hoeveel wereldleiders ook tegen Israël zullen stemmen, datgene wat God beschreven heeft, zullen ze nooit ongedaan gemaakt kunnen krijgen. Daar staat God zelf voorin. En daarom vind ik het ook zo mooi om te zoeken en te kijken van oké, wat is nou Gods weg met Israël bijvoorbeeld? En wat voor lijnen kan ik eruit trekken? Maar als je dus hier die lijn doortrekt naar de gemeente van de Heer Jezus Christus, dan moeten we beseffen met wat voor een grote inzet God ons heeft vrijgekocht. Beseft u dat? Dat God in wie hij is, zoveel erbarmen toont, zoveel inwendigheid is er bij hem uitgekomen dat hij zich ontfermd heeft over ons. En ons daarom, omdat hij een reden gevonden heeft, niet in u, niet in mij, niet in ons, maar een reden gevonden heeft in hem om zichzelf met een grote naijver over ons te ontfermen. Nou, hoe meer wij dat beseffen, als Gods kinderen, hoe vreugdevoller ons leven als kinderen van God wordt. Want als je gaat beseffen dat het Gods werk is, wat hij door ons heen doet en gedaan heeft, ja, dan valt alles bij je eigen handen neer. En dan hoef je dat niet vast te houden. En op het moment dat je je eigen werk niet hoeft vast te houden, dan heb je reden genoeg om je lege handen uit te strekken naar omhoog en om hem te prijzen en te loven voor wie hij is. En dat geeft vreugde. Hem te verheerlijken, hem te danken. Daarom zegt Paulus ook, en dat geloof ik echt, daarom zegt Paulus ook van, als je nou bidt en als je nou smeekt, laat dat alles onder dankzegging bekend worden bij God. Je hebt zoveel om God voor te danken. En bovenal, dat hij het is, de schepper van hemel en aarde, die zich met een grote ijver heeft ingezet, een grote inzet heeft ingezet, om u op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus vrij te kopen. Hij heeft de hemel leeggegeven. Hij heeft de engelenmachten heeft hij tegengehouden. Toen zijn zoon voor ons de Godverlatenheid moest dragen. En toen de Satan kwam met al die verleidingen, dat moest hij doen voor ons, omdat hij in alles verzocht is geweest. En hij deed geen zonde. Dat heeft alles te maken met de ijver die God in zich heeft. En waarmee hij zich over ons heeft ontfermd. En dat is dezelfde ijver als waar God straks Israël mee gaat verlossen. En waarmee hij Israël volledig gaat herstellen. Het tweede is, de Heere, dat staat in vers 3, zo zegt de Heere: ik ben naar Zion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. En dit is iets wat nog gaat gebeuren in de toekomst. In de toekomst, als de gemeente is opgenomen, dan gaat God verder met het volk Israël. Daar moet nog een periode, daar is nog een periode voor het volk Israël. Waarom? Omdat God de zonde, de ongerechtigheid van dat volk wil uitdelgen. Nou, ik geloof dat het een periode van 7 jaar is die gesteld is over dat volk. Kunnen we lezen in Daniel 9. Daar ga ik nu niet op in, anders predik ik veel te lang. Maar dat is Daniel 9. Maar in dat moment gaat de Heer zo met zijn volk werken dat de zonden worden uitgedelgd. De ongerechtigheid wordt uitgedelgd. En dan op een gegeven moment, dan heeft dat volk, gaat zich bekeren tot God, dan valt de geest van God op dat volk en dan zullen ze de Heer Jezus aannemen als de koning van Israël, de koning van de Joden. En dan krijg je dat 1000-jarig vrederijk, waar bijvoorbeeld Openbaring 20 over spreekt. En dan staat er, hè, dan wordt die belofte hier uit Zacharia 8 vers 3 ingelost. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de berg van de Heere van de legermachten, de heilige berg. De berg van de Heere van de legermachten, dat is de berg Sion. Die wordt in de psalmen gelinkt aan de berg die van God is. Niet van allerlei andere bevolkingsgroepen. Ja, die claimen die berg wel. Maar die berg is van niemand, ook niet van het volk Israël. De Heere heeft over de berg Sion gezegd, het is mijn heilige berg. Mijn heilige berg. Als in Jesaja 11... en in Jesaja 65 wordt gesproken over dat de wolf met het lam zal verkeren en de leeuw zal stro eten gelijk een koe. U weet het wel, hè? Even een slokje water, ja. U bent er in ieder geval goed bij, ja. Maar u kent die tekst wel. Ik weet even niet zo de dieren, maar u kent die tekst wel. Dat vrederijk in de dieren. En dan staat er, zo zal het zijn op heel mijn heilige berg. En dat is de berg Sion. Waarom? Omdat God is teruggekeerd door de Heere Jezus Christus naar de berg Sion. En de berg Sion is het centrum waaruit de Heere Jezus Christus gaat regeren over deze wereld. En daarom, dat God is teruggekeerd naar Sion, God is teruggekeerd naar Jeruzalem. Heeft hij zich dan afgekeerd? Ja, hij heeft zich afgekeerd van. Meerdere keren heeft hij dat gedaan. Maar hij keert terug in zijn zoon. En dan zal er een vrede zijn, dan zal de wet van Zion uitgaan. En dan zal er een vrede zijn op heel zijn heilige berg. En die vrede zal de Heer Jezus brengen over heel de wereld. En dat is zo geweldig mooi. En dan lost God deze belofte in Zacharia 8 vers 3 in. Ik ben naar Sion teruggekeerd en ik zal midden in Jeruzalem wonen. Waarheid en heiligheid zullen beide genoemd worden. Waarheid en heiligheid. En als je deze lijn doortrekt naar de gemeente, dus we hebben Israël gehad, maar als je die geestelijke lijn doortrekt naar de gemeente van de Heer Jezus Christus, ja, dan mogen wij en dan moeten wij ook belijden dat God naar ons is teruggekeerd. Dat God in Christus naar ons is teruggekeerd. Wij die van nature helemaal niet God zochten. Wij waren ver verwijderd van de verbonden. Wij hadden helemaal geen deel. En toch is God naar ons teruggekeerd. En mogen wij weten dat wij God in ons midden hebben. Ook vanmiddag. Ja, ik snap dat ook niet. Maar ik mag het geloven. Geloven omdat het er staat. God is in ons midden. Sterker nog, God woont in ons. Onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest. Wauw. Nou, en wat zie je daar? In de tempel van de Heilige Geest, waar de Geest van God woont, daar zie je waarheid en heiligheid. Waarheid en heiligheid. De twee elementen, en zijn ook heel veel meer elementen, dat kunnen we verderop in de Bijbel lezen, maar zeker ook waarheid en heiligheid. Waarheid, wij houden vast aan datgene wat God gezegd heeft, ook over ons, ook in onze tijd, ook al wordt het moeilijk, ook al geeft dat een lijden in ons leven. Maar wij willen vasthouden aan de waarheid van God. En waarom? Omdat wij weten dat wij geheiligd zijn. God heeft ons door de Heer Jezus Christus geheiligd. God heeft ons een aparte plek gegeven. Ik doe zo, maar ik moet eigenlijk zo doen. Want de plek, de plaats die wij hebben gekregen is in God zelf. Wij zijn afgezonderd en daarom zegt de Heer Jezus ook in het Johannesevangelie, Johannes 15, u bent wel in de wereld, maar niet van de wereld. En zoals zij mij gehaat hebben, zo zullen ze u haten. Omdat God ons in de Heer Jezus Christus heeft afgezonderd. En straks ook, dat volk van God, waarin die stad van de waarheid, Jeruzalem, zo'n hoge positie over deze hele wereld invult, omdat de Heer Jezus de waarheid zelf regeert vanuit Jeruzalem. En die hele heilige berg, die zal vervuld worden met de heiligheid en de vrede van de Heer Jezus Christus. Hoe ver laat u het toe om in de waarheid en in de heiligheid van God te leven? Dat is een vraag die tot ons komt. Leven wij in de heiligheid van God? Leven wij als hemelburgers, dat wij bedenken de dingen die boven zijn, of houden aardse dingen ons nog heel erg bezig? Kan, hè? Geld, goed, allerlei andere mensen, hobby's, carrière. Het kan zomaar gebeuren dat allerlei andere dingen ons zo bezighouden, dat wij helemaal niet in ons leven toekomen aan de heiliging. De heiliging van God, daarin staat Jezus Christus centraal. En datgene wat hij heeft gedaan, en niet alleen op de zondagmiddag, maar in heel de week. Vol van wie hij is. Waarom? Omdat hij naar ons is teruggekeerd. En dan staat er ook, en dat is ook heel mooi, hè? In vers 4. Zo zegt de Heere van de legermachten, er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem. Ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen. Dit schetst mij een plaatje, een afbeelding van dat er mensen zijn die op hoge leeftijd gekomen zijn, dat er een mengeling is van mensen, ouderen, jongeren, alles door elkaar, En dat men leeft ook zonder angst. Nou, dat zal gebeuren. Israël zal zonder angst gaan leven. Niet nu. Als we nu in die berichtgeving ook vanuit Israël horen, dan zien wij dat er best wel veel angst is. Ja, men heeft wel allerlei schilden en allerlei militaire dingen om zoveel mogelijk vijandelijkheden buiten de deur te houden. Maar er is nog niet een volkomen vrede. Ik heb wel eens laten vertellen, maar dat is een paar jaar geleden. Ik weet niet hoeveel het er nu ondertussen zijn. Maar dat er zo'n beetje 200.000 raketten op Israël gericht zijn. Nou, laten het nu 10% minder zijn. Ik denk eerder meer trouwens. Maar dan zijn het er nog altijd heel veel. En dan kunt u beseffen, als dat gebeurt, stel je voor dat er vanuit België, Duitsland zoveel raketten op Nederland gericht zijn. Ja, dan kunnen we wel een bepaalde mate van onbezorgdheid voelen, maar helemaal onbezorgd zijn we niet. En wat er straks gaat gebeuren in het duizendjarig vrederijk, dat is dat Christus de vrede gebracht heeft voor zijn volk en dat hij voor die vrede garant staat. Hij is namelijk, zegt Jesaja 11, de vredevorst. En dan leeft men echt zonder angst. En wat zou dat geweldig zijn? Als ze gewoon in alle rust en in alle vreedzaamheid mensen zullen leven in Jeruzalem en in heel Israël. En ook die lijn kun je doortrekken naar de gemeente van God. Allereerst deze. Je hebt nog wel eens dat er vandaag de dag heel veel scheiding wordt gemaakt tussen jongeren en ouderen. Dan heb je dat ouderen een eigen diensten moeten hebben met allemaal oudere liederen. En dat jongeren allerlei nieuwe of andere diensten moeten hebben met allerlei nieuwe liederen. En nou, dat is één onderscheid, maar zo kun je veel meer onderscheiden maken. Maar zowel hier als de apostel Paulus in de Colossensebrief is daar fel tegen. Omdat juist de generaties van elkaar mogen en moeten leren. Paulus zegt in de Colossensebrief, oude mannen, ga die jonge mannen leren hoe ze met hun vrouwen moeten omgaan en mogen omgaan. En jonge of oude vrouwen, leer de jonge vrouwen. En daarin zie je echt dat God leeftijdsgroepen, generaties aan elkaar koppelt. Waarom? Omdat hij dat heeft bedacht. Nou, laten we maar één ding heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Als God het heeft bedacht, dan is het goed. Dan is het echt goed. En wat je vandaag de dag ziet, is dat er zo vaak zoveel scheuring komt dat jongeren ouderen niet meer begrijpen en andersom ook niet meer. En dan denk ik van, hoe is het nou mogelijk? Als wij zo gericht zijn op de Heere God en op zijn woord, dan mogen we toch naar elkaar toe gaan en dan mogen we toch de verbinding met elkaar opzoeken. En dan mogen we toch proberen om ons in te leven, ook in een leefwereld van jongeren. En dat zeg ik ook in de gemeente waar ik mag dienen, ook wel tegen de jongeren. Leef je ook in de leefwereld van ouderen? Ja, je bent niet in dezelfde tijd opgegroeid. Maar dat doet toch niets af dat je nu maar allerlei jongere kerken of oudere kerken moet doen? U snapt het principe. Een ander mooi punt is dat ze leven zonder angst. Leven zonder angst. En dat is iets wat ook wij mogen weten en dat wij ook mogen doen. Wij mogen leven zonder angst. De Hebreeënbrief zegt, hij is degene die de macht had over de dood. De dood, de laatste vijand. Is door de Heer Jezus Christus onttroond, is van zijn macht ontdaan. Dus hoeven wij ook voor onze laatste vijand geen angst meer te hebben. En een paaslied zingt dan, want nu de Heer is opgestaan, en we zingen het allemaal mee, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar beseffen we het echt? Laten we het landen in ons hart, dat we mogen weten dat we zo op de Heer Jezus gericht zijn. Want daardoor kan het alleen maar, hè? Want als we in ons leven kijken en als we om ons heen kijken, hebben we alle reden om angstig te zijn. Maar als we zo gericht zijn op de Heer Jezus Christus en hem zien in wat hij voor ons heeft gedaan. En hem zien in wie hij is. En hem zien in zijn relatie met de Vader. Dan mogen we weten, alle angst is weg. Want in de Heer Jezus Christus, die de vrede zelf is, mogen wij van zijn vrede genieten en mag die vrede van hem door onze levens heen gaan. En ik besef, ik probeer mij te beseffen wat ik zeg. Omdat er natuurlijk heel veel ook gevochten wordt om die weg te gaan, dat we niet bang hoeven te zijn voor. Maar er is zoveel gebrokenheid, er is zoveel leed, er is zoveel pijn, zoveel angst, zoveel wat ons wel angst aanjaagt. Neem bijvoorbeeld de toekomst. Ja, hoe zal de toekomst eruit zien? Misschien mogen wij zelf wel weten dat wij kinderen God zijn. Maar misschien hebben wij mensen in onze omgeving, in onze dierbare omgeving, die de Heer Jezus nog niet kennen, van wie wij weten dat als ze hem niet leren kennen voordat de opname er is, dat ze door een heel moeilijke periode gaan, waarin heel veel mensen de dood zullen vinden. En dan wel een eeuwig lot bezegeld krijgen. Dat kan ons soms angst aanjagen. En toch mogen we elkaar aanmoedigen om in alles gericht te zijn op de Heer Jezus Christus. En waarom zeg ik dat? Omdat op het moment dat wij gericht zijn op de Heer Jezus Christus als de vredevorst, wij mogen beseffen dat Hij op zijn manier door ons heen kan werken. En dat is heel vaak gebeurd en ik ken verhalen genoeg. Dat mensen zo vast zaten om mensen tot bekering te brengen. Ja, je moet dit en je moet zus en je moet zo. En dat op een gegeven moment als mensen losgelaten werden en dat de richting op God was, op de Heer Jezus Christus was, dat op een heel wonderlijke manier mensen getrokken werden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Want op het moment dat wij in alles op de Heer Jezus zien en het van Hem verwachten, ja, dan zullen wij ook het wonderlijke zien wat Hij doet in het leven van mensen. Geen angst. Daar hoeven we niet onder te leven. Ja, wel een bepaalde gezonde angst. Ik bedoel, als ik voor een leeuw zou staan, zou ik ook gaan wegrennen. Ik weet dan niet of dat het slimste is. Maar wel een bepaalde gezonde angst. Maar niet de angst voor de vijanden tegen Christus. Niet de angst voor de vijanden van Christus. Dat hoeft niet. Alles is overwonnen. De duivel is ontroond. Hij heeft geen macht meer over onze levens. Als hij macht zou hebben over onze levens, als wij dat zouden geloven, zou hij macht hebben over Christus, met wie wij samen in God zijn geplaatst. En ik kan u één ding verzekeren, macht over Christus heeft de Satan niet. Zijn kop is vermorseld. Aan het kruis is zijn macht verbroken. En daarom kunnen en mogen wij staan in de blijdschap van de Heer. En dat brengt eigenlijk gelijk bij het volgende punt. Hè. Dat is ook een hele mooie. Ik sla even iets over. Ja, er staan allemaal mooie punten in. Hè. Dat is, maar daar staat, ik zit even te kijken waar die staat, in vers 13. Aan het eind. Die zegen die daar wordt genoemd, vanaf vers 9 tot en met vers 13, dat is dat je ziet dat de Heere God mensen tegen elkaar opzetten. Dat zal in de eindtijd ook gebeuren. Zacharia 14 beschrijft dat de volkeren opgezet worden tegen Israël, om het volk Israël te straffen. En dan één of twee teksten verderop staat dan dat de Heere God gaat strijden tegen de volkeren. En dat hij de volkeren gaat oordelen. En hier zie je het ook in vers 10. Want ik zette alle mensen tegen elkaar op. En dan vers 11, maar nu zal ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zijn zoals in de vorige dagen. God bracht verdeeldheid als oordeel van datgene wat gestraft moest worden. En dat is ook in vers 14 begint dan weer een andere zegen die in het verlengde van die zegen ligt. Daar staat namelijk in vers 14, zoals ik mij had voorgenomen u kwaad te doen toen uw vader mij zeer toornig maakte, zegt de Heere van de legermachten, en ik er geen berouw over gekregen heb, zo heb ik mij in deze dagen ook voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd. En vers 13 aan het eind staat ook, grijp weer moed, wees niet bevreesd. Dat is het, hè. Gods handelen. Gods handelen is dat hij zonde moet straffen. Ja, vandaag mag je niet zoveel meer over zonde spreken. Ja, dat is gewoon leugen. Van nature zijn we allemaal zondaren. Van nature zijn we allemaal van God weggevallen. En van nature, in onze oude natuur, blijven we zondigen. Totdat de Heere ons verlost met onze dood. Dat wij dan naar de Heere toe gaan. Of bij de opname van de gemeente, als wij een verheerlijk lichaam zullen krijgen en hem tegemoet zullen gaan in de lucht. En tot dat moment blijven we zondigen, lieve mensen. Maar we moeten beseffen dat hier staat dat God met het volk Israël bezig is om die zonde uit dat volk te halen. Want het volk moet geheiligd worden. Dat volk moet tot een punt komen dat ze de Heer Jezus Christus gaan aanvaarden. En dat gaat ook gebeuren. God brengt oordelen. We zien dat door de hele Bijbel heen. Als je kijkt in het boek Richter, als je kijkt in het boek Koningen, dan zie je, dan komt er een richter. Waarom moest die richter komen? Omdat het volk zondigde. Het volk kreeg de vijand over zich heen. En het volk ging roepen en er kwam een richter. Het volk werd verlost ten tijde van de richter. En toen na de richter kwam er weer een verval bij het volk. Gingen ze de Baal en de Astarte dienen. En dan op een gegeven moment ging het volk weer klagen en jammeren. En dan stuurde God weer een richter. En dat was steeds de beweging die het volk Israël maakte. Maar God moest de zonde straffen. Ook bij zijn volk. En ook tot het einde zal God de zonde straffen. Totdat zij als natie gered gaan worden. En dat de Heilige Geest op hen zal vallen. Maar God gaat met dat volk bezig. God laat dingen toe bij dat volk. En als je het hebt over de straf van God, over die geestelijke lijn weer, over onze zonde, ook die wij vandaag de dag doen, dan moet die ook bestraft worden. Maar wat is het een genade om te mogen weten dat de Heiland, de Heer Jezus Christus, die straf op al onze zonden, ook de zonden die we doen en die we nog zullen doen, dat Hij de straf op Golgotha heeft gedragen. Voor ons. De straf op onze zonde. Wat een geweldig iets is dat. Dat we mogen weten dat we nu op grond van dat werk volkomen van onze zonde verlost zijn. Psalm 103 gaat over het volk Israël, maar geldt ook geestelijk voor ons. Zover het oosten is van het westen, zover heeft God onze overtredingen van ons gedaan. God heeft onze overtredingen losgemaakt van ons. Er staat een woord dat staat losgescheurd van ons. Waarom? Omdat Gods werk is dat Hij niet meer aan onze zonde denkt. Dat is een actieve benadering. God wil niet meer denken aan de zonde van zijn kinderen. Want die zijn vergeven. Voelt u het? Dat geeft die blijdschap. Dat geeft die blijdschap in het hart waarin we mogen leven. Dat wij mogen weten van wij zijn verlost. God heeft ons wel gedaan. En daarom, wij hebben echt iets te vertellen. Wij hebben echt iets deze wereld in te brengen. Namelijk dat God op grond van zijn werk verzoent. Omdat we beseffen dat God alle zonden moet straffen. Alles. En wat is dan geweldig dat hij dat voor ons gedaan heeft. Op zijn zoon. Toen hij stierf aan het kruis op Golgotha. En daarom kunnen we zeggen terecht. Daarom kunnen we echt zeggen. En dat ook naar ons toe halen. Wees niet bevreesd. Mijn lieve broer. Mijn lieve zuster, wees niet bevreesd. God is het die zich ingezet heeft voor uw leven. God is het die u verlost heeft. God is het die u geheiligd heeft. God is het die u gerechtvaardigd heeft. God is het die u heeft vrijgemaakt. God is het die u heeft zalig gemaakt. En als Hij het is, hoeven we er niet meer aan te twijfelen. En daarom kunnen wij zeggen, wees niet bevreesd. Niet omdat we lid zijn van een bepaalde gemeente, of dat wij hier zondagsmiddags hier komen, of dat wij naar de Bijbelstudie gaan, of wat dit, of wat de zus, of dat, nee, als we dat hebben, en alleen maar dat hebben, hebben we alle reden om bevreesd te zijn. Dan gaan we 3 keer per zondag naar de kerk. Maar wees niet bevreesd, is gewaarborgd, is geborgen in zijn Zoon. Waarin ook wij mogen leven. En daarom is het een wees niet bevreesd. Vers 7. En ik denk dat ik daarmee stop. Daarmee afsluit. Want het is al 6 uur. Maar dat is wel een hele mooie. Daar ga ik mee afsluiten. Vers 7. Zo zegt de Heere van de legermachten. Zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt. En uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen. Zij zullen midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal hun tot een God zijn. In waarheid en in gerechtigheid. God gaat met dat volk wat nu woont in Israël een weg. Dat zal verdrukt worden. Verdrukt gaan worden. Openbaring 12 beschrijft dat volk moet gaan vluchten de woestijn in. Die vrouw, weet u wel? Die vrouw moet vluchten de woestijn in. En dan komt de aarde de vrouw te hulp. En dan in de woestijn wordt de vrouw door God met water en brood gevoed. En wat staat er dan? En dan gaat de draak, de duivel, de tegenstander, gaat dan tegen het overige van haar nageslacht strijden. En tegen degene die het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus voor mij is dat tegen het overige van het volk Israël, wat ten tijde van die grote verdrukking niet in Israël woonde. Maar ook naar al die mensen die in de Heer Jezus Christus geloven en hem willen vasthouden als hun Heer en hun Heiland. En daar gaat de Satan tegen strijden. Maar op een gegeven moment raakt dat volk in Israël, dat overblijfsel, zo in verdrukking, wordt gered op een heel wonderlijke manier door de Heer Jezus Christus. En dan komen ze in de woestijn en daar gaat God tot hun hart spreken en daar gaan ze de Heer Jezus aanvaarden. En ik geloof dat dan in vervulling gaat wat Paulus zegt in de Romeinenbrief, dat heel Israël zal zalig worden. En dat staat hier ook, hè. Zie, ik ga mijn volk verlossen uit het land waar de zon opkomt en uit het land waar de zon ondergaat. Ik zal hen hierheen brengen en zij zullen midden in Jeruzalem wonen. En ik zal u verzekeren, op grond van het woord, we gaan straks nog die tekst erbij halen. Dat is zoiets groots. Dat is zoiets groots. Wij denken nu heel vaak aan de uittocht in Egypte, toch? De farao van Egypte, land, kent u die? Oh, nou. Ik ga hem niet helemaal zingen, hij heeft 12 coupletten. Maar dat is het lied dat gaat over de uittocht van Egypte. Over de uittocht van Egypte, maar weet u dat er staat? En laten we het pakken in Jeremia. In Jeremia, hoofdstuk 16. Jeremia hoofdstuk 16 tot slot. Jeremia hoofdstuk 16, dat is zoiets geweldigs. Gods handelen met zijn volk. Jeremia 16. Er staat in vers 14 het volgende. Daarom, staat er in Jeremia 16. Daarom zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft. Maar, zo waar de Heere leeft die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen hij hen heeft verdreven, geleid heeft, ik zal hen terugbrengen in hun land dat ik hun vader gegeven heb. Ziet u het? De hele uittocht van Egypte, die wordt vergeten omdat God straks met zijn volk tot zijn doel gaat komen. En dat is zo geweldig. Dan gaat God ze ophalen, waar ze zich ook bevinden. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. En hij zal ze allemaal brengen onder het gezag van de Heer Jezus Christus. Hij zal ze allemaal brengen in het beloofde land, het land Israël. Met Jeruzalem als hoofdstad, met Zion als de berg van God. En daar zal door vriend en vijand over gesproken worden. Moet je eens kijken wat een machtige daden. Nou, ik weet niet, want als we die uittocht van Egypte bespreken, en als je dan ziet hoe God handelt met al die 10 plagen, maar dan zegt Jeremia, datgene wat er straks zal gaan gebeuren, zal dat overtreffen. Want het is een wonderlijke uitredding. Van over de hele wereld zullen ze komen. Ze zullen komen en ze zullen koning Jezus aanvaarden. Omdat God heeft gezegd, heel mijn volk Israël zal zalig worden. Dat volk wat dan leeft, zal volledig haar hart geven aan de Heer Jezus. En koning Jezus aanvaarden. En dan volgt het duizendjarig vrederijk. Met Jezus Christus als de vredevorst hier op aarde. Wat een geweldige toekomst. Wat een geweldige toekomst heeft God weggelegd. En daar mogen we aan vasthouden. Wees niet bevreesd. Grijp moed. Amen. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, we danken u voor de rijkdom van uw woord. Want wat is het rijk? Als we dat zo lezen. En heel vaak, Heer, begrijpen we het ook nog niet volledig. Omdat er nog zoveel dingen zijn. Ja, die voor ons nog niet geopenbaard zijn. En waarvan u zegt, Heer Jezus, dat is zo mooi. De Heilige Geest zal u de toekomst openbaren. En daarom bidden wij, Heer, als wij zo met elkaar bezig waren, of op een andere manier ook met uw woord bezig gaan, wilt u ons maar leiden door uw Heilige Geest, die uw woorden in onze harten kan leggen. Heer, want uw woord is zo rijk. Uw woord is zo groot. We hebben vanmiddag maar een deel behandeld van de raadsbesluiten van God, van datgene wat u in eeuwigheid tot eeuwigheid bij u vaststaat. En we zijn al zo verwonderd erover. Maar misschien is het voor ons helemaal nieuw. Of misschien zijn we er nog niet zo in ingevoerd. Maar wilt u dan zorgen, Heer, dat datgene wat u wilt, dat er in onze harten blijft kleven, dat in onze harten wordt uitgewerkt door de krachtige werking van uw Heilige Geest. En we zijn u zo dankbaar dat alles, maar dan ook echt alles, onder u valt. En dat er niets gebeurt buiten u om. En leer ons dan maar in onze persoonlijke levens om u vast te houden. Om elkaar te bemoedigen in de oproep. Wees niet bevreesd. Houd moed. Grijp moed. Grijp Christus. Dank u wel, Heer, dat we zo vanmiddag bij elkaar mochten zijn. En dat alles ook vanmiddag geweest zijn en nog zijn. Tot eer en tot glorie van wie u bent. Doe het, Heer. Uit genade. Amen. Ons slotlied is een psalm, psalm 130. En we zingen de coupletten 1, 2 en 4. Nee, weet u wat? We zingen ze gewoon alle vier. Doen we er 2. Nee, we doen ze alle vier. Het past gewoon veel te mooi bij elkaar. Mag dat nog? 401 uit Johannes de Heer. Uit diepte van ellende roep ik met hart en mond tot u die heil kunt zenden. En dan kunnen we het ook op onszelf toepassen, maar zeker ook op Israël. Straks in de eindtijd, uit de diepte van de ellende zullen ze roepen. En dan het vierde couplet. Hoop op de Heer, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. We gaan zingen, Johannes de Heer 401. Over dat onfeilbare woord van God, mijn ziel vol angst en zorgen. Misschien is hier iemand die de Heer Jezus nog niet kent. Bij wie zijn ziel nog vol angst en zorgen zijn, omdat hij of zij nog niet zeker is van de redding. Dan hoop ik echt dat u, dat jij, ja, ook vanavond nog het hart aan de Heer Jezus wil geven. Uw leven aan de Heer Jezus wil geven. Want hij is u aangereikt, ook vanavond weer. Maar aan u, aan jou is de keus wat u met hem doet. En twee dingen. Of we gaan in zijn kracht voort. We nemen hem aan of we hebben hem aangenomen. Of we wijzen hem af. Een tussenweg is er niet. Maar weet dat op grond van zijn woord ik u mag zeggen dat hij u wil ontmoeten. En het is net als bij Israël, die ook vol angst en zorgen zal gaan komen in de tijd die nog gaat komen. Maar dan hopen op de Heer. En is Israël in nood. Er zal verlossing komen. En die verlossing kan bij degenen die nu nog niet verlost zijn. Vanavond bij u, bij jou komen. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Zullen we gaan staan en bidden om de zegen? We mogen, beste broeders en zusters, lieve vrienden. Van hier gaan en met ons meedragen de zegen van de Heer. Om zelf ook tot een zegen te zijn voor een ieder die we tegenkomen. Dat we de liefde van de Heer Jezus Christus, de heiligheid, zijn waarheid, zijn trouw uitdragen en laten zien. Laat maar schijnen uw licht van hem. De genade van de Heer Jezus Christus En de liefde van God, onze hemelse Vader, en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest, zij en blijven met u ons allen, totdat wij hem zien, Jezus, de Heere, onze Verlosser. Halleluja. Amen. We zingen tot slot Johannes de Heer 768. Johannes de Heer 768, dicht bij Jezus, bij de Heiland, bij de Heer is het altijd goed. O, laat hem maar voor u zorgen. Hij weet wat gij hebben moet. Johannes de Heer 768. Ik wens u allen een fijne avond. Denk aan de bus achter voor de collecte. En er is ook koffie en thee, zoals u weet. Fijne avond.